Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de gelegenheid nemen om te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we luisteren naar Paus Franciscus in een catechese die hij heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 10 april. En waar hij verder gaat in zijn reeks over de ondeugden en de deugden. Deze keer zal hij de derde kardinale deugd behandelen. We gaan daar zo meteen naar kunnen luisteren. Verder zullen we ook stilstaan bij het document dat recent werd gepubliceerd door het Dicasterie voor de Geloofsleer. Een belangrijk document over de menselijke waardigheid, dignitas infinita. We hebben een vorige keer gehoord hoe het document tot stand is gekomen. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd om het te schrijven. Er zijn heel wat herzieningen en hervormingen geweest, ook onder impuls van Paus Franciscus. Maar nu is het dus uiteindelijk gepubliceerd. De mainstream media heeft er ook al iets over gezegd. Wij gaan vandaag kijken naar de inleiding en proberen ook even te kijken naar de Bijbelse perspectieven die worden aangereikt door het Dicasterie voor de Geloofsleer om verder te bouwen op dat idee van de menselijke waardigheid en de centrale rol die het inneemt voor ons allen en de manier waarop dat samenlevingen zijn opgebouwd. Dat alles komt aan bod. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 10 april heeft de paus kardinaal José Luis Lacunza Mastrojuan ontvangen. Hij is de bisschop emeritus van David in Panama. Ook de heer Davi Kopenawa, een sjamaan en vertegenwoordiger van de Yanomami uit Brazilië. En hij ontving ook de heer Jozef Stiglitz, de Nobelprijswinner voor de economie in 2001 samen met zijn echtgenote. Op donderdag 11 april heeft de paus Monsignor Marek Solginski ontvangen, een aartsbisschop en ook apostolische nuncius in Turkije voor Azerbeidzjan en Turkmenistan. De deelnemers aan de plenaire vergadering van de pauselijke Bijbelcommissie en de deelnemers van de plenaire vergadering van de pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Tot slot ontving hij ook nog de bisschoppen van Campania tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 10 april, waar hij opnieuw een catechese heeft gegeven in het kader van de reeks over de ondeugden en de deugden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi è dedicata alla terza delle virtù cardinali, vale a dire la fortezza.
De catechese van vandaag is gewijd aan de derde van de kardinale deugden, namelijk fortezza, de moed. Laten we beginnen met de beschrijving die de catechismus van de katholieke kerk schenkt. Moed is de morele deugd die in moeilijkheden standvastigheid verzekert in het nastreven van het goede. Zij versterkt de beslissing om de bekoringen te weerstaan en de hindernissen van het morele leven te overwinnen. De deugd van de moed en de kracht maakt iemand in staat om angst te overwinnen, zelfs voor de dood, en om beproevingen en vervolging het hoofd te bieden. Zo zegt de catechismus van de katholieke kerk over de deugd van de moed en de sterkte. Sua dimora nella volontà, questa terza virtù, la fortezza, è spesso legata dagli autori scolastici a ciò che li anticipano. Het is dus de meest strijdbare van de deugden. Terwijl de eerste van de kardinale deugden, namelijk de voorzichtigheid, in de eerste plaats werd geassocieerd met het verstand van de mens, en terwijl rechtvaardigheid zijn plaats vond in de wil, wordt deze derde deugd, moed en kracht, door scholastieke auteurs vaak in verband gebracht met wat de ouden de onstilbare eetlust noemden. In de oudheid dacht men niet aan een mens zonder hartstochten. Hij zou een steen zijn. En de hartstochten zijn niet noodzakelijk het residu van een zonde. Ze moeten opgevoed worden, ze moeten gericht worden, gezuiverd worden met het water van het doopsel, of liever met het vuur van de Heilige Geest. Een christen zonder moed, die zijn eigen kracht niet inzet voor het goede, die niemand lastigvalt, is een nutteloze christen. Laten we hierover nadenken. Jezus is geen doorzichtige, afstandelijke God die geen menselijke emoties zou kennen. Integendeel, toen hij geconfronteerd werd met de dood van zijn vriend Lazarus, weent hij. En in sommige van zijn uitingen schemert zijn hartstochtelijke geest door. Zelfs wanneer hij zegt, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde, en wat zou ik willen dat het reeds aangestoken was. En toen hij geconfronteerd werd met de handelaars in de tempel, reageerde hij ook met kracht. Jezus had hartstocht. Laten we nu op zoek gaan naar een existentiële beschrijving van deze zeer belangrijke deugd die ons helpt vrucht te dragen in het leven. De ouden, zowel de Griekse filosofen als de christelijke theologen, herkenden in de deugd van de kracht en de moed een tweevoudige ontwikkeling, een passieve en een actieve. De eerste is in onszelf gericht. Er zijn interne vijanden die wij moeten verslaan, die angst, vrees, schuld heten. Allemaal krachten die zich in ons binnenste roeren en ons in sommige situaties verlammen. Hoeveel strijders bezwijken al voordat ze aan de uitdaging nog maar zijn begonnen, omdat ze zich niet bewust zijn van deze innerlijke vijanden. Moed en kracht is in de eerste plaats een overwinning op onszelf. De meeste angsten die in ons opkomen zijn onrealistisch en komen helemaal ook niet uit. Dan is het beter om de Heilige Geest te aanroepen en alles met geduldige kracht tegemoet te treden. Eén probleem tegelijk, want we zijn bekwaam, maar niet alleen. De Heer is met ons. Als we op hem vertrouwen en oprecht het goede zoeken, dan kunnen we in elke situatie rekenen op Gods voorzienigheid om ons te beschermen en te wapenen. En dan de tweede beweging van de deugd, van de moed, deze keer van een meer actieve aard. Naast interne beproevingen zijn er ook externe vijanden. Het zijn de beproevingen van het leven, vervolgingen, moeilijkheden die we niet hadden verwacht, die ons verrassen. We kunnen inderdaad proberen te voorspellen wat ons zal overkomen, maar de werkelijkheid bestaat voor een groot deel uit onvoorspelbare gebeurtenissen. En in deze zee wordt onze boot soms heen en weer geslingerd door de golven. Vermaning maakt ons dan tot veerkrachtige zeilers die niet bang of ontmoedigd zijn. Standvastigheid, de kracht is een fundamentele deugd, omdat ze de uitdaging van het kwaad in de wereld serieus neemt. Sommige mensen doen alsof het niet bestaat. Alles is goed. Dat de menselijke wil niet soms blind is. Dat duistere krachten die de dood brengen niet strijden in deze geschiedenis van de mens. Maar het is genoeg om gewoon een geschiedenisboek te doorbladeren. Of helaas zelfs de kranten van vandaag. Om de kwade daden te ontdekken waarvan we deels slachtoffer en deels hoofdrolspeler zijn. Oorlogen, geweld, slavernij, onderdrukking van de armen, wonden die nooit geheeld zijn, nog steeds bloeden. De deugd van de moed doet ons reageren en nee zeggen. Een ronduit nee aan dit alles. In ons comfortabele Westen, dat alles een beetje heeft afgezwakt, dat het pad van perfectie heeft veranderd in een simpele organische ontwikkeling, dat geen strijd nodig heeft omdat alles er hetzelfde uitziet, voelen we soms een gezonde nostalgie naar de profeten. Maar ongemakkelijke visionaire mensen zijn erg zeldzaam. Er is behoefte aan iemand die ons uit de zachte plek haalt waar we ons gevestigd hebben en ons resoluut ons nee laat herhalen tegen het kwaad en tegen alles wat tot onverschilligheid leidt. Nee tot het kwaad, nee aan de onverschilligheid, ja aan de weg die ons vooruit brengt en daarvoor moeten wij vechten.
No al male e no all'indifferenza, sì al cammino che ci fa progredire nella vita e questo per questo ci vuole lottare.
Laten we dan in het evangelie de kracht van Jezus herontdekken en deze leren van het getuigenis van de heiligen, heilige mannen en heilige vrouwen. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus over de moed. De derde van de kardinale deugden, en ze worden kardinaal genoemd, ja, zoals ook de kardinalen deze functie bekleden in de kerk, als een scharnier, waar de andere belangrijke goddelijke deugden als het ware in opgehangen zijn, aan opgehangen zijn, als een draaiende deur, zo moeten we het eigenlijk bekijken. En de goddelijke deugden, dat is natuurlijk geloof, hoop en liefde. En daar zal het ongetwijfeld ook in de komende catechesis nog over gaan. De paus daagt ons opnieuw uit om ook in deze tijd te gaan kijken naar onze eigen onverschilligheid. Wanneer we geconfronteerd worden met onrechtvaardigheid, treden wij dan in actie. En dan gaat het niet over het vliegtuig of de boot nemen om ergens in een vreemd land grote daden te gaan verrichten. Dat kan. En vele missionarissen hebben getoond dat ze dat hebben gedaan. Maar het gaat eigenlijk ook over onze eigen omgeving. Wanneer we geconfronteerd worden met iemand die onze hulp nodig heeft. En vooral zijn we bereid om Jezus zelf te verkondigen. Geloven wij dat we naar de hemel zullen gaan, dat we onderweg zijn naar het eeuwige leven, dat de zielen moeten gered worden. De paus die blijft het ons aanreiken, ook vandaag en steeds opnieuw. In hetzelfde kader kunnen we het document plaatsen van de Dicasterie voor de Geloofsleer, Dignitas Infinita. Het is een oneindige, onverbreekbare waardigheid van de mens. Een waardigheid die u bezit, die ik bezit, die een ieder bezit. Een menselijke waardigheid die ons geschonken is door God en die onvervreemdbaar is. Die door niemand mag getreden worden. Door geen enkele staat, door geen enkel individu. We gaan kijken naar datgene wat de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer hierover heeft geschreven. Vorige keer hoorden we dus hoe het document tot stand is gekomen. Nu gaan we even kijken naar het begin van de inhoud ervan. In 9 punten wordt de inleiding uitgetekend. Een oneindige waardigheid, dignitas infinita, onvervreemdbaar verankerd in zijn wezen, is elke menselijke persoon verschuldigd, buiten alle omstandigheden en in welke staat of situatie hij of zij zich ook bevindt. Dit principe, dat zelfs door het verstand alleen al volledig kan worden herkend, ligt ten grondslag aan het primaat van de menselijke persoon en de bescherming van zijn of haar rechten. In het licht van de openbaring bevestigt en bekrachtigt de kerk absoluut deze ontologische waardigheid van de menselijke persoon, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en verlost in Christus Jezus. Uit deze waarheid put zij de redenen voor haar inzet voor hen die zwakker, minder begiftigd zijn met macht, altijd aandringend op het primaat van de menselijke persoon en de verdediging van zijn waardigheid boven alle omstandigheden. Deze ontologische waardigheid en de unieke en eminente waarde van iedere vrouw en man die in deze wereld bestaan, werd op gezaghebbende wijze herhaald in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948, voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Door de 75ste verjaardag van dit document te herdenken, ziet de kerk een kans om opnieuw haar overtuiging te verkondigen dat iedere mens, geschapen door God en verlost door Christus, erkend en met respect en liefde dient behandeld te worden, juist vanwege zijn of haar onvervreemdbare waardigheid. De eerder genoemde verjaardag biedt de kerk ook de gelegenheid om enkele misverstanden die vaak ontstaan over de menselijke waardigheid op te helderen en enkele ernstige en dringende concrete kwesties in verband hiermee aan te pakken. Vanaf het begin van haar zending heeft de kerk, gedreven door het evangelie, ernaar gestreefd de vrijheid te bevestigen en de rechten van alle mensen te bevorderen. In de afgelopen tijd heeft zij, dankzij de stem van de pausen, getracht dit engagement explicieter te formuleren door de hernieuwde oproep tot erkenning van de fundamentele waardigheid die aan de menselijke persoon toekomt. De heilige paus Paulus VI had het volgende te zeggen: geen antropologie evenaart die van de kerk over de menselijke persoon, zelfs wanneer deze op zichzelf wordt beschouwd met betrekking tot zijn originaliteit, zijn waardigheid, de ongrijpbaarheid en rijkdom van zijn fundamentele rechten, zijn heiligheid, zijn opvoedbaarheid, zijn streven naar volledige ontwikkeling, zijn onsterfelijkheid. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde in 1979 tijdens de 3e Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie in Puebla de volgende zaak: de menselijke waardigheid vertegenwoordigt een evangelische waarde die niet kan worden veracht zonder de Schepper ernstig te beledigen. Deze waardigheid wordt op individueel niveau geschonden wanneer waarden als vrijheid, het recht om religie te belijden, fysieke en psychische integriteit, het recht op essentiële goederen en het leven niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Het wordt met voeten getreden op sociaal en politiek niveau, wanneer mensen hun recht om te participeren niet kunnen uitoefenen, of worden onderworpen aan onrechtvaardige en onwettige dwang of fysieke of psychologische marteling, enzovoort. Als de kerk haar recht om te participeren niet kan uitoefenen, kan ze dat ook niet in de mens. Als de kerk aanwezig is bij de verdediging of bevordering van de menselijke waardigheid, doet ze dat in overeenstemming met haar zending, die, hoewel religieus en niet sociaal of politiek van aard, niet kan nalaten de mens in zijn integrale wezen te beschouwen. In 2010, voor de Pauselijke Academie voor het Leven, bevestigde paus Benedictus XVI dat de waardigheid van de persoon, citaat, een fundamenteel principe is dat het geloof in de verrezen Jezus Christus altijd heeft verdedigd. Vooral wanneer het wordt genegeerd met betrekking tot de eenvoudigste, meest weerloze mensen. Bij een andere gelegenheid, sprekend tot economen, zei hij dat, opnieuw citaat, de economie en financiën niet bestaan omwille van zichzelf. Ze zijn niets meer dan een instrument, een middel. Hun doel is uitsluitend de menselijke persoon en zijn volledige verwezenlijking in waardigheid. Dit is het enige kapitaal dat gered moet worden. Einde citaat. Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de kerk uitgenodigd om een vader te belijden die oneindig veel van elk menselijk wezen houdt en om te ontdekken dat hij hem daardoor begiftigt met een oneindige waardigheid. Sterk benadrukkend dat deze immense waardigheid een origineel gegeven is dat met loyaliteit erkend en met dankbaarheid verwelkomd moet worden. Het is precies op basis van deze erkenning en aanvaarding dat het mogelijk is om een nieuwe coexistentie onder de mensen te stichten. Een samenleven die de socialiteit afzwakt in een horizon van authentieke broederschap. Enkel door de waardigheid van elke menselijke persoon te erkennen, kunnen we onder allen een wereldwijd streven naar broederschap doen herleven. Volgens paus Franciscus ligt deze bron van menselijke waardigheid en broederschap in het evangelie van Jezus Christus. Maar het is ook een overtuiging waartoe het menselijk verstand kan komen door reflectie en dialoog. Want als de waardigheid van anderen in elke situatie gerespecteerd moet worden, dan is dat omdat we die waardigheid niet uitvinden of veronderstellen, maar omdat er inderdaad een waarde in hen is die superieur is aan materiële zaken en omstandigheden, die vereist dat ze op een andere manier behandeld worden. Dat ieder mens een onvervreemdbare waardigheid bezit, is een waarheid die overeenkomt met de menselijke natuur, en dit voorbij elke culturele verandering. Dat ieder mens een onvervreemdbare waardigheid bezit, komt dus daarin voort. Een waarheid die overeenkomt met de menselijke natuur. In werkelijkheid, zo concludeert paus Franciscus, bezitten mensen in elk historisch tijdperk dezelfde onschendbare waardigheid. En niemand kan zich door omstandigheden gemachtigd weten om deze overtuiging te ontkennen of er niet naar te handelen. In dit opzicht vormt zijn encycliek Fratelli Tutti reeds een soort Magna Carta van de hedendaagse taken om de menselijke waardigheid te beschermen en te bevorderen. Vervolgens gaat de inleiding verder met een fundamentele verduidelijking. Hoewel er nu een vrij algemene consensus bestaat over het belang en ook over de normatieve reikwijdte van de waardigheid en de unieke en transcendente waarde van ieder menselijk wezen, dreigt de uitdrukking waardigheid van de menselijke persoon zich vaak te lenen tot vele betekenissen en dus tot mogelijke misverstanden en tegenstrijdigheden die ons ertoe brengen ons af te vragen of de gelijke waardigheid van alle mensen werkelijk wordt erkend, gerespecteerd, beschermd en bevorderd in alle omstandigheden. Dit alles brengt ons tot de erkenning van de mogelijkheid van een viervoudig onderscheid van het concept waardigheid. Ontologische waardigheid, morele waardigheid, sociale waardigheid en existentiële waardigheid. De belangrijkste betekenis is de ontologische waardigheid, die betrekking heeft op de persoon als zodanig, door het eenvoudige feit dat hij bestaat en door God gewild, geschapen en bemind wordt. Deze waardigheid kan nooit worden uitgewist en blijft geldig voorbij alle omstandigheden waarin individuen zich kunnen bevinden. Wanneer we het hebben over morele waardigheid, verwijst het naar de uitoefening van de vrijheid door het menselijke wezen. Dit laatste, hoewel begiftigd met een geweten, blijft altijd open voor de mogelijkheid om tegen dit geweten in te handelen. Door dit te doen, gedraagt de mens zich op een manier die onwaardig is aan zijn natuur, als schepsel dat door God bemind wordt en geroepen is om anderen te beminnen. Maar deze mogelijkheid bestaat. En dat niet alleen. De geschiedenis getuigt dat de uitoefening van vrijheid tegen de wet van liefde die door het evangelie is geopenbaard, onberekenbare hoogten kan bereiken van kwaad, dat anderen wordt aangedaan. En wanneer dit gebeurt, worden we geconfronteerd met mensen die elk spoor van menselijkheid, elk spoor van waardigheid lijken te hebben verloren. In dit opzicht helpt het hier geïntroduceerd onderscheid te maken en het helpt ons om precies te onderscheiden tussen het aspect van de morele waardigheid dat in feite verloren kan gaan en het aspect van de ontologische waardigheid die nooit ongedaan gemaakt kan worden. En juist vanwege dat laatste moeten we er met al onze kracht aan werken dat iedereen die kwaad gedaan heeft, zich bekeert. Zich verzoent en bekeert. Er zijn nog twee andere mogelijke betekenissen van waardigheid, sociale en existentiële. Hebben we het over sociale waardigheid, dan verwijzen we naar de omstandigheden waaronder iemand leeft. In extreme armoede bijvoorbeeld, wanneer iemand niet de minimale voorwaarden krijgt om volgens zijn ontologische waardigheid te leven, dan zeggen we dat het leven van die arme een onwaardig leven is. Deze uitdrukking duidt geenszins op een oordeel over de persoon, maar is bedoeld om te benadrukken dat zijn onvervreembare waardigheid wordt tegengesproken door de situatie waarin deze persoon gedwongen wordt te leven. En de laatste betekenis is die van existentiële waardigheid. Tegenwoordig spreken we steeds vaker van een waardig leven en een onwaardig leven. En met deze aanduiding doelen we op situaties die juist existentieel van aard zijn. Bijvoorbeeld het geval van iemand die, hoewel deze persoon ogenschijnlijk niets essentieels mist om te leven, het om verschillende redenen moeilijk vindt om met vrede, vreugde en hoop te leven. In andere situaties is het de aanwezigheid van ernstige ziektes, gewelddadige familiale contexten, bepaalde pathologische verslavingen en andere ongemakken die iemand ertoe aanzetten om zijn levenstoestand als onwaardig te ervaren tegenover de perceptie van die ontologische waardigheid die nooit verduisterd kan worden. Het onderscheid dat hier wordt gemaakt herinnert ons enkel maar aan de onvervreembare waarde van die ontologische waardigheid die geworteld is in het wezen van de menselijke persoon en die boven alle omstandigheden uitstijgt. We gaan zo meteen nog een beetje verder met dit interessante document. Eerst willen we samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden. En laten we dat doen voor één ieder in de hele wereld, dat de menselijke waardigheid die ons is gegeven door God steeds mag gerespecteerd worden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het document Dignitas Infinita.
Regina Caeli laetare, alleluia.
Quiaque me ruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostru Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eum genetricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et aeternam.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder met het laatste deeltje van de inleiding van het document Dignitas Infinita. Het nieuw gepubliceerde document in opdracht van Paus Franciscus door het Dicasterie voor de Geloofsleer over de menselijke waardigheid. Het is goed om eraan te herinneren dat de klassieke definitie van de persoon als individuele substantie van rationele aard de basis van zijn waardigheid expliciet maakt. In feite geniet de persoon als individuele substantie ontologische waardigheid, dat wil zeggen op het metafysische niveau van het zijn zelf. Het is een subject dat, nadat het van God bestaan heeft ontvangen, subsisteert, dat wil zeggen autonoom bestaan uitoefent. Het woord rationeel omvat eigenlijk alle vermogens van een menselijk wezen, zowel die van weten en begrijpen als die van willen, liefhebben, kiezen, verlangen. De term rationeel omvat dan ook alle lichamelijke vermogens die nauw verbonden zijn met de eerder genoemde. De uitdrukking natuur geeft de voorwaarden aan die eigen zijn aan de mens en die de verschillende handelingen en ervaringen mogelijk maken. Natuur is het principe van actie. De mens schept zijn natuur niet. Hij bezit deze als een ontvangen geschenk en kan zijn capaciteiten cultiveren, ontwikkelen en verrijken. Door gebruik te maken van zijn vrijheid om de rijkdom van zijn eigen natuur te cultiveren, bouwt de mens zichzelf in de loop van de tijd op. Zelfs als hij of zij door verschillende beperkingen of omstandigheden niet in staat is om deze capaciteiten te benutten, blijft de persoon altijd bestaan als een individuele substantie met al zijn of haar onvervreembare waardigheid. Dit gebeurt dus bijvoorbeeld bij een ongeboren kind, bij een bewusteloos persoon, bij een bejaarde die pijn leidt. Vervolgens gaat het over naar het eerste punt, een progressief, dat we zeggen een voortvorderend bewustzijn van het belang van de menselijke waardigheid. We beginnen bij de klassieke oudheid. Al in de klassieke oudheid is er een eerste inzicht in de menselijke waardigheid, dat voortkomt uit een sociaal perspectief. Ieder mens is begiftigd met een bepaalde waardigheid, in overeenstemming met zijn rang en binnen een bepaalde orde. Vanuit het sociale perspectief beschrijft het woord vervolgens de verschillende waardigheden van wezens in de kosmos. In deze visie bezitten alle wezens hun eigen waardigheid, in overeenstemming met hun plaats in de harmonie van het geheel. Zeker, sommige pieken van het antieke denken beginnen een unieke plaats voor de mens te erkennen, voor zover hij begiftigd is met verstand en daarom in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en andere wezens in de wereld. Maar we zijn op dat moment nog ver verwijderd van een denken dat in staat is respect te stichten voor de waardigheid van ieder menselijk wezen boven alle omstandigheden. De Bijbelse openbaring leert dat alle mensen een inherente waardigheid bezitten, omdat ze geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. God zei: "Laten we de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis." En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen, horen we in het boek Genesis. De mens heeft een specifieke kwaliteit die hem niet reduceerbaar maakt tot pure materialiteit. Het beeld definieert niet de ziel of het intellectuele vermogen, maar de waardigheid van man en vrouw. Beiden vervullen in hun onderlinge relatie van gelijkheid en wederzijdse liefde de functie om God in de wereld te vertegenwoordigen en zijn geroepen om de wereld te verzorgen en te voeden. Geschapen zijn naar het beeld van God betekent daarom dat we een heilige waarde in ons bezitten, die alle seksuele, sociale, politieke, culturele en religieuze verschillen overstijgt. Onze waardigheid is ons gegeven, geschonken. Ze wordt niet opgeëist of verdiend. Ieder mens wordt door God bemind en gewild om zichzelf en is daarom onschendbaar in zijn waardigheid. In het boek Exodus, het hart van het Oude Testament, toont God zich als degene die de roep van de armen hoort, de ellende van zijn volk ziet, zich bekommert om de laatsten en de verdrukten. En diezelfde leer vinden we terug in Deuteronomium. Hier wordt de leer over rechten omgevormd tot een manifest van menselijke waardigheid, in het bijzonder ten gunste van de drievoudige categorie van wees, weduwe en vreemdeling. De oude voorschriften van de Exodus worden opgeroepen en geactualiseerd door de prediking van de profeten, die het kritische geweten van Israël vertegenwoordigen. De profeten Amos, Hosea, Jesaja, Misha en Jeremia hebben hele hoofdstukken waarin onrecht aan de kaak wordt gesteld. Amos berispt bitter de onderdrukking van de armen, het niet erkennen van enige fundamentele menselijke waardigheid voor de ellendigen. Jesaja spreekt een vloek uit over hen die de rechten van de armen met voeten treden en hun elke gerechtigheid ontzeggen. Wee hen die onrechtvaardige decreten uitvaardigen en haastig onderdrukkende vonnissen schrijven om de ellendigen gerechtigheid te ontzeggen. Deze profetische leer komt terug in de wijsheidsliteratuur. Sirach stelt onderdrukking van de armen gelijk aan moord. Wie het voedsel van zijn naaste wegneemt, doodt hem. Wie de arbeider loon weigert, vergiet bloed. In de psalmen loopt de religieuze relatie met God via de verdediging van de zwakken en de behoeftigen. Verdedig de zwakken en de wezen, doe recht aan de armen en de behoeftigen, red de zwakke en de behoeftige, bevrijd hem uit de hand van de goddelozen, horen we in Psalm 82. Jezus werd geboren en groeide op in nederige omstandigheden en openbaarde de waardigheid van behoeftige en werkende mensen. Tijdens zijn hele bediening bevestigde Jezus de waarde en waardigheid van iedereen die het beeld van God draagt, ongeacht hun sociale status en uiterlijke omstandigheden. Jezus doorbrak culturele en cultische barrières en herstelde de waardigheid van de afgedankten, of mensen die in de marge van de samenleving werden beschouwd, tollenaars, vrouwen, kinderen, melaatsen, zieken, vreemdelingen, weduwen. Hij geneest, voedt, verdedigt, bevrijdt en redt. Hij wordt beschreven als een bezorgde herder, de goede herder voor het ene verloren schaap. Hij identificeert zichzelf met zijn minste broeders en zusters. Wat gij de minste van de mijnen hebt gedaan, hebt gij voor mij gedaan, horen we in het evangelie volgens de heilige Matthäus. In Bijbelse taal zijn de kleinsten niet enkel de kinderen van een bepaalde leeftijd, maar ook de weerlozen, de meest onaanzienlijken, de verstotenen, de onderdrukten, de afgedankten, de armen, de gemarginaliseerden, de onwetenden, de zieken, de door dominante groepen gedegradeerden. De glorierijke Christus zal oordelen op basis van zijn naastenliefde die bestaat uit het bijstaan van de hongerige, de dorstige, de vreemdeling, de naakte, de zieke, de gevangene, met wie hij zich identificeert. Voor Jezus is het goede dat aan ieder mens wordt gedaan, ongeacht bloedband of religie, het enige criterium voor het oordeel. De apostel Paulus stelt dat elke christen zich moet gedragen volgens de eisen van waardigheid en respect voor de rechten van alle mensen. Dat horen we in de brief aan de Romeinen. Volgens het nieuwe gebod van de naastenliefde, zoals hij zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Interessante schets van de Bijbelse perspectieven voor de menselijke waardigheid. Hopelijk kunnen we in een volgende aflevering misschien binnen Radio Vaticaan verder gaan. Anders zullen we proberen om dit document misschien op een andere wijze tot bij u te kunnen brengen. Lijkt zeker de moeite ook om het verder te ontdekken en gezien het ook 5 jaar geduurd heeft eer het tot stand is kunnen komen. Ik dank u alvast voor het luisteren en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.